Wat betekent het beste onderwijs van Nederland voor jou? Talenten ontwikkelen, talenten laten bloeien en hoe kan het ROC Tilburg hieraan bijdragen? Welkom bij de podcast Lesstof. Ik ben Ankie van Steen, jullie host van deze podcast. Fijn dat je luistert. Voor ROC Tilburg ga ik op zoek. Ik mocht mij gaan verwonderen. Maar natuurlijk doe ik dat niet alleen. Ik ging op zoek naar mijn tafelheren. Maar wie moesten dat nou zijn? Ik zocht mannen met visie, met een eigen verhaal, met veerkracht en sympathie. En ik heb ze gevonden. Samen met keynote-spreker en schrijver Ferry Zandvliet en sergeant korpsmariniers Robin Imthoren ga ik op avontuur. Beide heren hebben een aanslag overleefd. Ze waren op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En toch heeft dit moment tot mooie inzichten en leermomenten geleid. In deze eerste aflevering start ik met mijn tafelheer Ferry en gaan we het hebben over het beste onderwijs van de toekomst. Waar staan we over 10 jaar? Ferry en Ankie gaan op onderzoek. Ja, we zijn aangekomen bij de allereerste aflevering van de podcast Lesstof. En de eerste 3 afleveringen ga ik maken met Ferry Zandvliet.
Hallo.
Hoi Ferry.
Wij gaan podcasten.
Ja, dat gaan wij zeker doen. Vanuit het ROC Tilburg prachtige dingen gebeuren hier. En we gaan het hebben in deze aflevering over het beste onderwijs van de toekomst. De meeste luisteraars die zullen jou waarschijnlijk wel kennen van toch wel die terroristische aanslag in het Bataclan in Parijs. Als het goed is was het op een vrijdag de 13e in 2015.
Klopt.
Ja, jij bent daar aan de dood ontsnapt. Ja, ik heb dat in ieder geval nog heel sterk op mijn netvlies. En je hebt ook een prachtig boek geschreven.
Dank je.
Souvenirs beter naar Bataclan.
Klopt helemaal.
En voordat wij helemaal losgaan samen over het beste onderwijs van de toekomst in deze aflevering, heb ik een eerste vraag voor jou, Ferry. Als jij 1 ding mag noemen, wat is dan jouw grootste souvenir geweest? Iets wat je niet op school hebt geleerd?
Dat je altijd keuzes hebt in het leven. En dat je soms vergeet om te kiezen.
Ja.
Dat je alles laat gebeuren. De meeste studenten die nu luisteren, toen ik jullie leeftijd had, was ik echt de grootste slachtoffer dat er rondliep in Nederland. Mm-hmm. Alles werd mij aangedaan.
Ja.
Het leven gebeurde, zeg maar, en ik had er zelf geen invloed op. Althans, dat dacht ik. Mm-hmm. En de grootste les van mij is nu wel dat alles wat er gebeurt in mijn leven, dat ik daar altijd iets mee kan doen.
Ja.
Dus dat is even kort mijn belangrijkste les geweest. Dat je zelf in actie moet komen.
Prachtige souvenir. Oké, Ferry. Jij bent mijn sidekick of mijn co-host. De eerste 3 afleveringen.
Tafelheer,
dat is super chic. Maar dat ben je. En daarna ga ik nog 3 afleveringen maken samen met Robin Imthoorn. Die wordt ook mijn co-host.
Vent.
Zeker een mooie vent. Een sergeant bij Korps Mariniers, volgens mij.
Ja.
Jij kent hem ook. Ook een prachtig verhaal, prachtige eigen visie. Jullie hebben beide ook op het mbo gestudeerd. En als het ROC Tilburg dan ook nog met het idee komt om jullie te laten aanschuiven als mijn tafelheren, dan ben ik alleen maar blij. Even terug. Deze aflevering gaat over het beste onderwijs van de toekomst. Even terugblikken naar jouw schooltijd. Toen jij een jaar of 16 was. Ja, hoe was die?
Het was op zich een prima tijd in mijn leven. Alleen niet qua school.
Nee?
Ik had er helemaal niks mee. Ik zat meer aan het raam te kijken dan dat ik gefocust en getriggerd werd door wat mij werd aangeboden.
Mm-hmm.
Ik was totaal niet geïnteresseerd in school. Ik denk ook achteraf dat ik niet op de juiste manier geprikkeld werd, want ik kreeg het advies MAVO-HAVO. Ik zakte binnen een jaar naar het LBO, dat had je toen nog, het lager beroepsonderwijs.
Mm-hmm, mm-hmm.
En ik heb nu 2 HBO-studies afgerond.
Ja.
Nu flink wat jaartjes later.
Ja.
Dus ik was echt niet dom, al dacht ik wel toen dat ik dom was, maar het kwam er gewoon niet uit.
Ja, werd je volledig gezien?
Door docenten? Nee, dat denk ik niet.
Nee,
nou waren er ook wel uitzonderingen bij, die heb je natuurlijk altijd. Maar over het algemeen werd ik niet gezien. En mijn ouders zagen dat ook niet echt.
Hey, dan gaan we het over het onderwijs van de toekomst hebben. Waar ben je nieuwsgierig naar als het gaat over het onderwijs van de toekomst? Wat zou je graag willen weten?
Wat ik wil weten, hoe dat eruit gaat zien. Ja? Ja, of dat helemaal futuristisch en digitaal, zonder misschien een fysieke leraar in de klas is. Of dat echt zo futuristisch is als dat ik misschien in mijn hoofd heb.
Ja.
Ik hoop het niet, persoonlijk. Ja, ik zou wel willen weten of er ook meer aandacht is bijvoorbeeld voor persoonlijke ontwikkeling.
Mm-hmm.
Ook hoe je bijvoorbeeld met tegenslagen omgaat. Hoe je tot rust komt in de tijd van digitale overprikkeling.
Ja, dus jij zegt minder inhoud, maar ook veel meer op het individu, op de persoonlijke ontwikkeling. Of er aandacht, meer aandacht voor komt.
Ja, en ik denk dat er uiteindelijk ook wel het resultaat is dat het veel meer op de inhoud kan gaan. Omdat je weet welke inhoud je dan kunt koppelen aan een specifiek kind.
Mm-hmm. Oké, Ferry, we zullen eens wat verder op onderzoek gaan. En ik sprak ook wat studenten, oud-studenten, docenten en ouders van het ROC Tilburg. En daar gaan we nu eens even naar luisteren. We trappen af met docent Kirsten Kuppen. Want waarom kunnen we eigenlijk niet zonder die mbo'ers? En waar staan we over 10 jaar?
De hele maatschappij draait op mbo'ers. Daar kunnen we niet zonder. We hebben ze nodig, ze zijn belangrijk, ze maken gebruik van hun talenten.
Nou, over 10 jaar heeft het mbo wel een prominentere rol in het onderwijs. Is het niet meer het ondergeschoven kindje, maar zien bedrijven, maar ook de overheid, dat hier echt de talenten zitten.
Ik ben vooral trots op het mbo omdat het zo dicht bij de praktijk ligt. En het zijn ook opleidingen en beroepen die ik dagelijks tegenkom. Eigenlijk moeten ze gewoon een kijkje komen nemen.
We hebben alles nodig, hè. Een dokter, die rijdt ook een auto en die auto moet ook betaald worden en gemaakt worden. En ja, we hebben alles nodig.
Nee, je bent echt nooit uitgeleerd. Zelfs op 80ste kun je nog iets leren. En dat is denk ik ook heel mooi dat wij dat als mens kunnen.
Het beste onderwijs in Nederland. Combinatie van praktijk en theorie, denk ik.
Omdat ik natuurlijk allebei de kanten heb gezien, ben ik helemaal geen fan van digitaal lesgeven. Maar het heeft ook wel iets. Want natuurlijk, het is voor docenten makkelijker, voor scholen makkelijker. Alleen, je hebt dat sociale aspect van het lesgeven heb je gewoon nodig.
Ja, ik zou vooral zeggen, blijf je studenten centraal zetten. Dat is ook goed voor naar buiten en dat vinden ze zelf ook gewoon heel leuk.
Studenten zien dat nieuwe onderwijs wel zitten, vinden ze leuk, interessant. Ze mogen doorklikken, ze denken mee. Dat is eigenlijk het belangrijkste. VR is beleving.
Het beste onderwijs van Nederland is toch wel dat ik het echt naar mijn zin heb op school. En dat ik met plezier naar school ga. En dat ik als ik weer weg ga, dat ik denk van ja, ik heb vandaag echt wat geleerd. Die ervaringsdeskundigen uit de praktijk, die echt met passie vertellen, met passie een verhaal aan jou vertellen. En dat het echt binnenkomt.
Toch wel onderwijs op maat. Want per persoon is het verschillend. En ik merk dat ik het best presteer in een kleine groep, waar dat echt aandacht is voor jou als individu. En niet alleen wat je prestaties zijn, maar ook wat jouw manier van praten en jouw persoonlijkheid. Want dat speelt ook heel erg mee. Ja, dat wordt in een kleine groep wordt daar meer rekening mee gehouden.
Ja, ik zie wel dat er steeds meer docenten komen die juist proberen om ook buiten die hokjes te denken. En die nemen andere docenten ook weer mee. En dat is juist heel mooi. En daarin zie je ook dat docenten weer heel erg van elkaar kunnen leren. En ja, dus ik denk dat iedereen steeds meer buiten die hokjes begint te denken. En dat is ook wat het onderwijs natuurlijk uiteindelijk moet doen.
Wij waren ook het eerste jaar die de boeken ook online hadden. En dus wij waren eigenlijk een beetje proefkonijnen. Het is heel moeilijk om een digitale les interessant te houden. Dat is voor de docent heel vervelend, maar ook voor de leerlingen. Want je kan niet 8 uur lang naar je scherm kijken en alleen maar luisteren. Dan wordt op een gegeven moment die PlayStation die links van je staat, wordt in één keer veel interessanter.
Heel veel kinderen weten nog niet waar ze, als ze van school afkomen, de middelbare, wat ga ik doen? Ik ga eerst eens dingetjes ontdekken en denk, oh, dit past wel bij mij, dat past niet bij mij. Dan hoop ik dat ze daar naartoe gaan, voordat ze echt het theoriegedeelte krijgen.
Ik hoop dat over 10 jaar studenten zichzelf mogen zijn en ook vanuit hun behoeften de sturing krijgen.
En ik denk dat we over 10 jaar eigenlijk een heel individueel onderwijs hebben, waarbij een student door zijn eigen keuzes al een richting aangeeft van in die richting zoek ik ook mijn carrière. En daarin is interactieve technologie aan de orde van de dag. Ik zou bijna zeggen van, er is geen moment dat dat niet meer gebruikt wordt in een lesuur.
Nou, het onderwijs van de toekomst is wat mij betreft echt op maat gemaakt, maar ook kijkend naar de student. Want ik, toen ik begon op ROC Tilburg, wist ik niet dat ik kon debatteren. Ik haatte presenteren. En juist omdat een docent mij zag en mijn kwaliteiten, ben ik gegroeid in wie ik ben. En dat is wat mij betreft wat onderwijs met studenten doet.
Dat alle docenten altijd heel erg betrokken zijn met je. Je loopt door de gangen, de docent vraagt even, hey, hoe is het? Wie doet je verhaal? En ja, ze zijn allemaal zo betrokken en geïnteresseerd in je. En ze hebben het beste met je voor. En elk vakdocent doet dat weer op een andere manier. Ja, dat vind ik wel erg bijzonder.
Je weet niet waarvoor je een student in de toekomst opleidt, want het verandert zo snel. Dus misschien ziet alles er over 10 jaar compleet anders uit. En dan heb je meer aan je skills en je vaardigheden dan aan een bepaald vak.
Daar zijn we weer, Ferry. Volgens mij is er genoeg gezegd. En je hoorde onder andere zojuist docent Suzanne Ferry. En Suzanne die zegt eigenlijk, ik zou vooral zeggen, blijf je studenten centraal zetten. En ik hoop dat over 10 jaar studenten zichzelf mogen zijn en ook vanuit hun behoeften sturing krijgen. Hoe kijk jij daar naar? Wat is voor jou daarin belangrijk?
De studenten centraal zetten.
Ja.
Het lijkt me eigenlijk best wel logisch.
Ja.
Ik hoor niks geks daar. Maar ik vraag me wel eens af of dat voor een docent überhaupt wel mogelijk is. Ik weet wat voor verslaglegging er van hen verwacht wordt ook op bepaalde vlakken.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat dat wel eens dat punt in de weg kan zitten.
Ja, dus het zou wel prachtig zijn als dat minder zou hoeven, hoor ik jou zeggen. En ik heb jou ook wel eens een post zien lijken op LinkedIn. Dat is, ik zag dat je als een kind niet kan leren door de manier waarop wij lesgeven. Misschien zouden we dan moeten gaan lesgeven op de manier waarop het kind leert.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, maar neem eens mee dan. Wordt dat dan in jouw ogen nog niet voldoende gedaan?
Ja, en ik vraag me dan af waar dat dus aan ligt. Dat komt denk ik omdat gewoon het hele systeem daar niet op gebouwd is.
Mm-hmm.
Je hebt als docent natuurlijk veel meer ruimte daarvoor nodig, om vooral qua tijd, om dat te kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar voor mij moeten daar hele nieuwe systemen voor gebouwd worden om daar achter te komen.
Ja, en waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, Ferry, is dat we natuurlijk best wel in tijden leven van snelle verandering. En dan horen we in de wandelgangen wel eens van, ja, dat onderwijs, dat ontwikkelt niet gelijktijdig mee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jouw kijk hierop is.
Ja, er zullen heus wel dingen gebeuren ook natuurlijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat je, ze hebben een soort one size fits all pakket. Maar dat werkt toch helemaal niet zo?
Nee.
Dat had ik al, als ik die vergelijking maak naar mijn vrienden en ik die een aanslag overleven, dat ze vragen, ja, wat heb je nodig? Wat hadden jullie nodig? Zeg ik, nou, ik kan je alleen vertellen wat ik nodig had, en mijn vrienden hadden iets anders nodig. En dat is deze tijd wel iets te veel. Het wordt veel te veel allemaal op één hoop gegooid.
Wat had jij nodig dan toen jij in de, toen zei je, ik haakte helemaal af in de klas. Het was, ik gaf er niks om. Wat had je nodig?
Nou, wat er wel bij mij als kind al uitkwam, en mijn moeder zegt ook wat ik nu dus doe, tot dat heel erg bij me past. Ik was er zelf heel erg over verbaasd. Zeg maar zo, je was altijd een kind dat heel erg hield van aandacht. Ik sta nu ook op mijn podium, toch ook een vorm van aandacht. Zeg maar, je maakte heel snel vriendjes, je connecte heel snel. Je sprak heel makkelijk andere talen, je was heel muzikaal. Maar daar is nooit iets mee gedaan.
Nee.
Ik werd gewoon op een... ik dacht, ja, ik moet een hbo-studie gaan afronden, minimaal. Om een beetje succesvol te zijn in de maatschappij. Dat is hoe ik het leven zag. Creativiteit hoort daar sowieso niet bij.
Nee.
Terwijl ik juist dat wel heel erg liet zien als kind. Als ik iets meer daarop gestuurd was, op dat muzikale, wat ik in me heb, maar ook het verbindende en het graag op de voorgrond staan, ook een beetje de grappenmaker. Ik kon dat heel makkelijk kletsen al toen ik heel jong was.
Ja.
Had dit er misschien al uitgekomen?
Ja, veel eerder. En
niet op mijn 40ste pas.
Nou ja.
Het is nooit te laat.
Het is nooit te laat. En ik denk dat je al snel talentvol bent zonder dat je het zelf doorhebt. En jouw moeder zag dat misschien wel, maar het zou zo mooi zijn als dat ook eerder gezien zou worden.
Ja, ik denk dat we het namelijk wel allemaal heel snel op hele jonge leeftijd al laten zien waar onze interesses liggen.
Ja.
Maar ik denk dat ouders ook een bepaald verwachtingspatroon van een kind los moeten laten.
Mm-hmm.
Kind zelf laten beslissen ook. Ja. En niet te veel pushen.
Klinkt als muziek in de oren. Oké, Ferry, we gaan door. We gaan luisteren naar Bas Kapitein. Hij is directeur van Midpoint Brabant. En Bas heeft ook wel een interessante kijk op hoe hij het onderwijs van de toekomst voor zich ziet. Daar gaan we even naar luisteren samen en dan komen wij nog even terug in de nabeschouwing.
Als ik mag dromen, dan zie ik van die hybride leeromgevingen vormen, waarin er geen harde muren meer staan tussen de leeromgeving en de werkomgeving. En dan zie ik ook vormen dat Tilburg en Midden-Brabant gezien worden als eigenlijk de onderwijsstad en de onderwijsomgeving van Nederland, waarin studenten, docenten, onderwijs, overheid, maar ook het bedrijfsleven samen verantwoordelijkheid nemen voor het optimaal benutten van alle talent wat er in de regio aanwezig is. En waarin de rest van Nederland hier komt kijken hoe we dat hier doen. Deze regio die wil wat, er moet hier ook wat, maar er is hier ook heel veel ruimte om te experimenteren. Waarom is talentontwikkeling belangrijk? Ik denk dat we als Midden-Brabant een hele ondernemende regio zijn. En tegelijkertijd ook een onderwijsregio, hè, met een universiteit, 2 hbo's en 3 mbo's. Waar ROC Tilburg natuurlijk een hele belangrijke positie in inneemt. En dan is het denk ik de kunst om al dat jonge talent wat aan al die mooie onderwijsinstellingen rondloopt, ook een plek te geven in het bedrijfsleven. En vice versa, dat het bedrijfsleven heel erg zich verbonden voelt met het onderwijs. En dat er samen verantwoordelijkheid genomen wordt voor een permanente leercultuur in Midden-Brabant, waar talent een goede plek vindt bij het bedrijfsleven en het bedrijfsleven zich inzet om het onderwijs mee te versterken.
Ja, wat is als we het hebben over het beste onderwijs van de toekomst? Wat zie jij dan voor je? Wat hebben we nodig?
Ik denk dat dat sowieso een soort hybride omgeving gaat zijn, waar digitale technologie, maar ook interactieve technologie een belangrijke rol speelt. Maar waar er tegelijkertijd dat geen doel op zich is, de toepassing van nieuwe technologie. Maar waar we die technologie inzetten om zoveel mogelijk uit jonge mensen te halen, uit het talent te halen. En dat is dus altijd een combinatie van theorie en praktijk. Dus waar de grenzen tussen onderwijs enerzijds en bedrijfsleven anderzijds steeds verder vervagen. Maar waar ik denk dat technologie en menselijk contact ook heel erg samen gaan. Technologie en de toepassing daarvan, dat is here to stay. Als je meer digitale technologie gaat toepassen, denk ik dat dat menselijk contact eigenlijk aan belang wint.
Waar zit daarin nog een grote uitdaging, denk jij?
Dat het risico op de loer ligt dat we toch technologie en de toepassing daarvan als doel op zich gaan zien. En niet kijken naar wat hebben mensen nodig. Hoe zetten ze technologie in? Hoe kunnen ze het gebruiken, ook in leeromgevingen? Een andere uitdaging is dat we in tussen aanhalingstekens traditionele leeromgevingen gewend zijn dat de docent de student alles leert. Maar ik denk dat het ook andersom kan werken. Ik denk dat ook docenten zelfs kunnen leren van studenten en hun omgang met technologie.
Bas, eerder in deze aflevering hoorde je een fragment van studenten, ouders, docenten en oud-studenten. En wat is jou daarvan het meest bijgebleven? Wat valt op? Ben je het overal mee eens?
Dat we eigenlijk zonder het mbo-onderwijs en met name zonder de talenten die daar vandaan komen, dat we nergens zijn. En ik hoop dat we in de toekomst niet meer praten over ondergeschoven kindje, maar gewoon durven op te staan voor wie we zijn. Zonder het talent met de juiste vakopleiding staat de maatschappij stil.
En als je het dan hebt over de docent van de toekomst, ja, wat is daar te doen? Wie is dat? Wat doet hij? Wat zie je voor je?
Een docent is iemand die midden in het leven staat. Iemand die zich voortdurend bloot wil stellen aan wat er in de maatschappij speelt, wat er van belang is. Maar ik zie ook voor me dat docenten niet alleen maar docent zijn. En dat combineren met bijvoorbeeld een werkzaam leven in het bedrijfsleven. In de toekomst zie ik een wereld voor me waarin we veel meer bezig zijn met wat zijn de grote maatschappelijke uitdagingen en hoe bereiden we ons daarop voor en hoe formuleren we daar antwoorden op, dan heel vakspecifieke opleidingen. Ik denk dat ze nodig blijven. Maar ik denk dat we voortdurend open moeten blijven staan voor waar die grote maatschappelijke uitdagingen om vragen. Maatwerk en inzoomen op het individu is denk ik nu al, maar in de toekomst nog steeds heel erg belangrijk. Wat ik mooi vind om te zien aan de generatie dan na mij, is dat ze veel bewuster omgaan met het verschil willen maken. Je talenten in willen zetten om de wereld een stukje beter, een stukje mooier, een stukje duurzamer te maken. En jonge mensen zie ik dat eigenlijk gewoon van nature doen. En dat vind ik eigenlijk al een mooi voorbeeld voor ons.
Dat klaslokaal van de toekomst over 10 jaar, wat staat daar? Staat er überhaupt nog iets?
Het klaslokaal van de toekomst, hoe ziet dat eruit? Dat veel meer in elkaar over gaat vloeien. Dat bedrijventerreinen veel meer verbonden gaan worden aan leeromgevingen en vice versa. Dus dat veel minder in traditionele opzet heeft. En veel meer naar leer- en experimenteeromgevingen gaat. Living Labs misschien wel.
Oké, Ferry, Bas. Ja, die heeft natuurlijk een mooie visie. En hij ziet wel een wereld voor zich waarin we veel meer bezig zijn met grote maatschappelijke uitdagingen. Dat we veel meer daaraan gaan bijdragen dan echt die vakinhoudelijke opleidingen. Denk jij dat dat gaat gebeuren?
Nou ja, inderdaad. Ik had het eigenlijk nooit zo op die manier over nagedacht. Maar ook dat traditionele schoolsysteem is natuurlijk juist niet ingezet op duurzaamheid. Dus op heel veel geld verdienen en succesvol zijn en de wereld overreizen. Maar als je dat natuurlijk ook al op, misschien zelfs al op de basisschool, daar hebben we het natuurlijk niet over nu, maar als je dat op jonge leeftijd al natuurlijk leert aan kinderen hoe je nou op een duurzame manier met het leven omgaat, op alle aspecten van het leven, natuurlijk niet alleen maar werk, maar ook relaties en dergelijke. Ja, dat is wel een gemiste kans eigenlijk dat dat niet eerder al
onder de aandacht wordt gebracht. Ja,
maar ook voeding of zo bijvoorbeeld. Hoeveel mensen er niet nog elke dag vlees eten. Ik ga er niet moralistisch over doen hoor. Ik eet ook nog wel eens vlees, maar elke dag vlees, dat kan natuurlijk gewoon niet meer.
En ik hoorde jou zojuist iets zeggen over een gemiste kans, dat we op een duurzame manier mogen kijken, maar dan naar alle aspecten van het leven. Begrijp ik je goed, maar bedoel je hiermee veel meer een holistische kijk?
Holistisch, absoluut. Als we allemaal op een holistische manier jarenlang les zouden krijgen, dan krijg je natuurlijk een hele andere maatschappij uiteindelijk.
Denk je dat het nodig is voor de toekomst?
Het is absoluut nodig, ja. We zijn al een beetje te laat misschien zelfs. Ja. Ook wel positief blijven, maar we lopen achter de feiten aan op dat vlak, denk ik. En hoe lang het duurt voordat er knopen doorgehakt worden, dat frustreert wel eens.
Ja, dat we duurzamer mogen gaan kijken.
Ja.
Wat ook heel goed past in een mbo-onderwijs, hoor ik je zeggen.
Ja. Absoluut, dat kunnen tieners. Ik denk dat juist de leeftijd is, want dat is juist, hè, als je tiener wordt, dan begin je steeds meer besef van de hele wereld te krijgen, hoe de wereld in elkaar steekt. Ik heb altijd respect trouwens voor kinderen die al op hele jonge leeftijd met dat soort dingen bezig zijn. Dat ik denk, jezus, ik was alleen maar met blokken aan het spelen en verstoppertje aan het spelen.
Ja, goed, als we nou mogen dromen. En we hebben hem al een klein beetje geschetst, voordat we doorgaan naar de volgende aflevering. Waar staat het ROC over 10 jaar?
Ik hoop dat het ROC over 10 jaar een school is waar docenten misschien meer een rol van coach hebben ingenomen.
Mm-hmm.
Tijd hebben om zich te focussen op het individu.
Mm-hmm.
En het individu natuurlijk helemaal kan floreren en helemaal kan zijn wie die wil zijn met de maatschappelijke thema's die wij net eerder hebben benoemd in hun achterhoofd. Ik denk dat we dan hele mooie mensen aan het opleiden zijn of jullie bij de ROC.
Ja, dan is ROC Tilburg klaar voor de toekomst. In voorbereiding op deze podcast heb ik natuurlijk veel mensen gesproken. En wat ik met enige regelmaat hoorde is dat het belangrijk is dat we het kind het gevoel geven dat hij impact maakt. Dat hij in de buitenwereld al kan voelen wat hij of zij aan het doen is. En dat hij die waarde gaat inschatten. En dan wilde ik natuurlijk even aan jou spiegelen. Is die waarde zo belangrijk?
Ik denk dat dat ook bijdraagt aan het gevoel van ik ben iets goeds aan het doen en dit pad moet ik blijven bewandelen.
Ja, dat je echt van betekenis kan zijn.
Ja, dat je niet zo, waar we net over hadden, dat je iets leert en dat je denkt, wat moet ik hiermee?
Ja, maar dat je echt de impact ervan kan inschatten. Oké, Ferry, er is veel waardevols voorbij gekomen in deze aflevering. En wij gaan ons langzaam voorbereiden op aflevering 2. En aflevering 2 gaat over een leven lang ontwikkelen. En eventjes kort daarop ingaan voordat we naar aflevering 2 gaan. Zijn we ooit uitgeleerd?
Nee, we zijn nooit uitgeleerd. Nee. Ik denk dat je nieuwsgierig moet blijven. En als je nieuwsgierig blijft, dan wil je dingen weten. Die ga je opzoeken. Dus dan dat is een proces dat hopelijk nooit op gaat houden.
Nou, je maakt me nieuwsgierig. Wij gaan afronden voor deze aflevering. En laten we die nieuwsgierigheid eens verder achterna gaan.
Leuk.
Het beste onderwijs van de toekomst. Interessante antwoorden hebben Ferry en ik gevonden. Meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. De docent als coach. Maatwerk. Het individu centraal zetten, elkaar echt zien. En laten we onderzoeken hoe we op een duurzame manier om kunnen gaan met alle aspecten van het leven. En dit vooral ook gaan doen. Want wat Ferry zegt, je hebt altijd een keuze. Wees geen slachtoffer, kom zelf in actie. Wat wordt jouw eerste stap? En technologie en robotisering is niet meer te stoppen. Het is here to stay. Een interessante vraag is, hoe gaat die technologie ons onderwijs nog verder verrijken? Essentieel is dat het ons blijft ondersteunen. Het ons helpt in het ontwikkelen en laten bloeien van onze talenten. In de volgende aflevering gaan we het hebben over een leven lang ontwikkelen. We spreken onder andere Fons Jurgens, algemeen directeur van de Efteling. Want wat is zijn visie op een leven lang ontwikkelen? Samen met Ferry ga ik verder op ontdekking. Tot de volgende podcast.